zijn een ogenblik stil voor het aangezicht van God. En wil ons uitstrekken naar Hem in stil gebed. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus, onze Heiland. Het lam wat geslacht is. Het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur, te midden van deze vergadering. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van 33 glooiklokken, ja. Fijn dat we elkaar vanavond weer mogen ontmoeten en begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is het middelpunt van dit samenzijn. We hadden vanmorgen een heerlijk uur zo met elkaar. Veel reacties gehad, de boodschap, want we hebben elkaar genodigd om, als het nodig is, de kleedkamer, de geestelijke kleedkamer van God in te gaan, om af te leggen, in de dood te brengen wat bij het oude leven behoort en aan te doen wat bij het nieuwe leven behoort. En die geestelijke kleedkamer, er is er maar één, was te vinden bij Golgotha, aan de doorboorde voeten van Jezus. Daar kunnen we alles kwijt. Het is geen worstelkamer, zo hebben we gezegd, maar trek het gordijn maar dicht. Het is een zaak tussen u en de Heer. Vanavond wil ik een ogenblik spreken over het uur van beslissing. Want we moeten doorstoten als kind van God. Het uur van beslissing voor Israël, maar ook in bijzonder voor de gemeente van Jezus Christus. Ik vertelde vanmorgen dat mijn kleinzoon gedoopt werd in Soesterberg. We zijn erg dankbaar daarvoor. We konden helaas daar niet bij zijn, maar we horen de verhalen wel, dacht ik. En dan is dat zo'n wonder als zo'n jongen weer tot bekering is gekomen. Hij was niet ongodsdienstig hoor, hij ging wel mee, maar had eigenlijk nooit vragen. En de laatste keer dat we daar in Soesterberg waren, toen zat hij vol met vragen. Opa, hoe zit dat nu? En welk boek van de Bijbel kan ik nou het beste lezen eerst? En ja, allerlei vragen kwamen naar voren. Je merkte als het ware die honger naar het woord van God. En toen, een paar maanden later, toen belde hij op. Ja, opa, ik laat me dopen. En dat is heerlijk, want het is bijna de laatste van onze kleinkinderen. Nog één, maar Wouter is 12 of 13 jaar, ik weet het niet. 12 jaar, ja. Dus dat. We geloven dat dat wel komt, ja. Zo de Heer wil. Fijn dat u er bent vanavond en we verwachten het van de Heer in. Voordat ik een zegen vraag met u, stel ik voor dat we van 6:26 Johan de Heer het eerste en het vierde couplet zingen. 6:26, 1 en 4. Met elkaar een zegen vragen. Ik ga u voor een gebed. Dankbaar zijn we u, Vader, dat we naar u toe mogen komen. Dankbaar dat u door uw geest in ons midden bent, naar uw belofte. De geest van de Vader, de geest van de Zoon. En we danken u, Heere, dat we het van u mogen verwachten, wilt u door uw geest het woord toepassen op ons hart. Wilt u spreken tot ons hart, vanuit uw heiligdom. En ons gebed is dat u ook vanavond aan deze plaats zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. We danken u, Heere, dat u ons in de gelegenheid stelde om ook vanavond hier naartoe te gaan. Zegen ons, Heere, we verwachten het van u. We danken u dat we u samen mogen loven en prijzen in ons gebed, maar ook in de liederen, maar dat we ook uw woord mogen lezen en dat we nog een ogenblik stil mogen zitten aan uw voeten om te luisteren naar uw stem. Heere, behoed ons voor allerlei afleiding. De duivel is altijd bezig om door ons denken heen te wapperen, vooral als het woord gebracht wordt. Help ons, Heere, om ons te richten op u, op uw woord, op uw stem, op uw nodiging, op, misschien op uw vermaning. O Heere, wilt u, ja, werken op een bijzondere wijze, ook vanavond in ons midden. Zegen ook hen die er niet kunnen zijn. En ook de zieken willen we ook vanavond aan u opdragen. Ook de kortstondige zieken. U kent ze alle bij name. Kom hen tegemoet, Heere. En leg uw genezende handen op een ieder van hen. Misschien is het voor de mens een hopeloos geval. En is er geen zicht meer op beterschap. Maar Heere, wij mogen weten, mogen geloven, hebben ook ervaren, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan eerst een enkele tekst lezen uit het boek Deuteronomium en daarna lezen we iets uit het Nieuwe Testament. Deuteronomium 11, een enkel vers, lezen we daaruit. Vers 26 zijn de afscheidswoorden van de oude grijze Mozes. Hij was iets ouder als ik, dacht ik, ja. Deuteronomium 11. U weet wel, dat het boek Deuteronomium is een terugblik van Mozes en een afscheidswoord van Mozes. Daar bestaat dat boek uit. En dan staat er in vers 26, zie, ik hou u heden zegen en vloek voor. Zegen wanneer gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden opleg. Maar vloek indien gij niet naar de geboden van de Heer uw God niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied. Door het achternalopen van andere goden die ge niet gekend hebt. Wanneer nu de Heere uw God u gebracht zal hebben in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Liggen ze niet aan de overzijde van de Jordaan, achter de westelijke Heerbaan, in het land der Kanaanieten, die in de vlakte wonen tegenover Gilgal bij de Terebinten van Moreh. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. We gaan eerst nog een lied zingen. En dat is 421 glooiklokken. En daarvan zingen we 1, 3 en 4. 1, 3 en 4. En ik stel voor dat we dan maar de inzameling houden. Dan zijn we daarvan af. De eerste collecte is bestemd voor de arbeiders hier aan deze plaats. De tweede collecte is bestemd voor het gebouwfonds. Dus dat gaat achter elkaar door en dat doen we dan onder het zingen van 421, 1, 3 en 4. Ja, we zingen dat nu wel met elkaar, geloven alleen, alles is mogelijk. Gelooft u het? Nou, het gaat komen aarzelend eruit hoor. Ja, want daar gaat het om. Geloven alleen. En velen kunnen daarvan getuigen. Door het geloof kan er heel wat gebeuren. En mag er heel wat gebeuren. Ik lees een stukje uit het Nieuwe Testament. Ja, ik ben nog niet klaar met lezen en zingen. En misschien deel ik de preek ook wel in tweeën in. Dan nog een tussenzang erin. 1 Korinthe 10 gaan we lezen. 1 Korinthe 10. Dan lezen we de eerste 11 verzen van 1 Korinthe 10. Israël als waarschuwing staat erboven. Ik stel er prijs op, broeders en natuurlijk ook zusters, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk, en in de zee. Dus we zouden nu Nieuw Testamentisch zeggen, de doop in de geest en de doop in het water. Allen hetzelfde geestelijk voedsel aten. Allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen meeging. En die rots was de Christus. Dat is wat, hè? De Heer Jezus ging toe mee, de Christus. En daar dronken ze uit. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze werden neergeveld in de woestijn. Lees het goed, er staat hier niet dat die mensen verloren gingen, maar ze kwamen om in de woestijn. Het bleven woestijnchristenen, ze beleefden nooit de volheid. Of woestijnjoden dan maar, zo zijn er ook woestijnchristenen. Want er staat ook achter in vers 6, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat we geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Laten we geen hoerij plegen, zoals sommige van hen deden. En er vielen op een dag 23.000. En laten we de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En moord niet, zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen is gekomen. Tot zover de lezing vanuit het woord van God, broeders en zusters. Voordat we het woord gaan overdenken, zingen we nog eerst met elkaar 964, Johan de Heer, hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Thank you. Broeders en zusters, het uur van beslissing voor het volk Israël en voor de gemeente. Dat uur van beslissing, dat is zeer belangrijk, want de Heere Jezus komt spoedig. We verwachten hem. En als we de toestand in het Midden-Oosten bekijken, dan kunnen we zeggen, het zal niet zo lang meer duren voordat de Heere doorgaat met zijn uitverkoren volk, zijn oogappel, Israël. Het kan niet zo lang meer duren. We wachten al zo lang, maar de tekenen der tijden laten ons duidelijk zien dat de Heere op een bijzondere wijze bezig is met zijn volk Israël. En als de komst van de Heere Jezus voor Israël al zo dicht nabij is, hoe dicht is dan de komst van de Heere Jezus voor de gemeente? Want eerst komt onze geliefde heiland, de bruid, de gemeente, ophalen en tot zich nemen. Wanneer we Israëls geschiedenis tot op vandaag gadeslaan, dan zien we namelijk op ontroerende wijze het doelbewust handelen van God. De Heere voert zijn volk naar haar uiteindelijke bestemming. En de uiteindelijke bestemming voor Israël is het land Israël, is Jeruzalem, is het vrederijk. En ik wil vanavond even benadrukken, in dat vrederijk heeft de gemeente niet een hoofdrol. Dat wordt wel eens verkondigd. Maar in het vrederijk heeft Israël de hoofdrol. Samen met koning Jezus, de koning van Israël. Ik vind het soms zo vreemd dat sommigen zeggen, ja, wij hebben die hoofdrol in samen met Jezus in het duizendjarig rijk. En aan de andere kant wordt dan gezegd, ja, Israël is een aardsvolk, heeft aardse zegen. En de gemeente is een hemelsvolk, heeft hemelse zegen. Als het duizendjarig vrederijk aan is gebroken, dan is die satellietstad neergedaald, waarin Israël en de volkeren in het licht van die stad zullen wandelen. En in die satellietstad, het nieuwe Jeruzalem, daar woont de gemeente van Jezus Christus. Wel, we hebben gelezen over twee bergen. Gerizim, dat betekent uitgehouwen rots. Dat is de berg van zegen. En de berg Gerizim is ook een vruchtbare berg. Er zijn veel bomen en planten op, ook heden ten dagen. En de berg Ebal, dat betekent opgeworpen steen. Dat is de berg van de vloek. En dat is een kale berg. Deze beide bergen symboliseren het alternatief van God voor zijn volk. Is het volk gehoorzaam, dan is daar zegen, dan is daar vruchtbaarheid. Is het volk ongehoorzaam, zo vertelt Mozes, dan is daar vloek en onvruchtbaarheid. Het is opmerkelijk dat tussen deze twee bergen, dus de berg van de zegen en de berg van de vloek, de put van Jacob ligt. Ik ben daar een keer geweest, een hele tijd geleden al, in 1969, vlak na die Zesdaagse oorlog. En die put van Jacob is er nog wel, maar daar is een kerk overheen gebouwd, half afgebouwd. Het is meer een geraamte, want het is een Russisch-orthodoxe kerk. En ten tijde van de tsaar werd die kerk gebouwd, maar hij is niet afgebouwd. Maar die put is er wel. En er zit een oude monnik met een geldnapje. En als je dan wat in dat napje doet, dan haalt hij zo'n kroesje water naar boven. Ja, twee bergen. De berg Ebal en de berg Gerizim. De berg Ebal, de berg van de vloek. Gerizim, de berg van de zegen. Daar stond eens onze gezegende heiland. De Heer Jezus. De gezegende des vaders. Hij, de gezegende des vaders, zou voor ons een vloek worden op Golgotha. En toen zei hij tot die Samaritaanse vrouw in Johannes 4, vers 14, wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen tot in eeuwigheid. O, wat is dat wonderlijk. Tussen de vloek en de zegen staat daar de genade Gods, geopenbaard in Jezus Christus. Israëls geschiedenis gaat steeds in drie etappen. Het volk van Israël was onder vreemde overheersing, of onder eigen heerschappij, of onder de heerschappij van God. Hoe verschrikkelijk en langdurend was de vreemde overheersing over Israël. Wat heeft het antisemitisme hevig gewoed, ruim 2000 jaar. En toch leefde in de Joodse harten de hoop en het gebed: Heere, breng ons dit jaar nog terug naar Jeruzalem. En nu genieten wij het voorrecht. Wij genieten het voorrecht om te zien hoe Israël vanuit vreemde overheersing toegekomen is aan eigen heerschappij. Maar we zullen ook zien dat Israël door de Heere zijn heerschappij wordt binnengevoerd. Als het 1000 jaar vrederijk aanbreekt en de Heer Jezus voor Israël komt op de Olijfberg en ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Als dat niet zo was, dan zou het volk van Israël niet uit de graven van de volken zijn opgestaan. U kent Ezechiël 37 toch wel? Natuurlijk. Ik zou zeggen, u bent ermee grootgebracht. Ezechiël 37. Ik las het nog even voor mezelf vanmiddag. Wat een machtig stuk over het herstel van Israël. Daar staat Ezechiël voor dat dal van dorre doodsbeenderen. En dat dal van dorre doodsbeenderen, het wordt later tegen Ezechiël gezegd, dat is het ganse huis Israël. Zo zag Israël eruit, verspreid over de hele wereld. Het was een dal van dorre doodsbeenderen. Dood. Maar dat Ezechiël 37 laat ons zien dat Israël van tussen de doden uit opstaat. O, wonderlijk, broeders en zusters. En dan krijgt Ezechiël de opdracht van God. U moet dat thuis nou nog maar eens opnieuw lezen. Zo prachtig. Om te profeteren. Om te spreken tot die dorre doodsbenen. Wat wonderlijk toch, hè? Hij krijgt de opdracht om tot die dorre doodsbeenderen te spreken. Maar Ezechiël doet het. Hij gaat er niet over redeneren en discussiëren. God geeft hem de opdracht en hij gaat profeteren tot die doodsbeenderen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er geruis. Dan komt er beweging. Dat is het eerste in die dorre doodsbeenderen. En de tweede, die door de doodsbeenderen voegen zich bijeen en het wordt één lichaam. En dan moet je nog eens een keer profeteren. En dan komt de geest in dat lichaam. Zo is het gegaan en zo zal het gaan. In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, kwam de Balfour-verklaring. En die Balfour-verklaring gaf iedere Jood de vrijheid om naar Israël toe te reizen. Om zich in Israël te vestigen. 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog. En vele Joden hebben dat toen al gedaan. En zijn daar verschillende kolonies gaan vormen in het land Israël. Het land van God. Dat was de eerste trek. Dat was de beweging, broeders en zusters. De beweging van de dorre doodsbeenderen. Maar het was nog onder vreemde overheersing. Want Israël stond na de Eerste Wereldoorlog onder mandaat van het Verenigd Koninkrijk. Ze mochten zich daar wel vestigen, maar ze hadden verder niet zoveel te vertellen. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen gebeurde het in 1948. Toen werden die dorre doodsbeenderen, die voegden zich bij elkaar. Het werd een lichaam, er kwam vlees overheen, een huid overheen. Lees het maar, in Ezechiël 37. Toen werd het een lichaam. Toen werd de staat Israël een feit. En nu wachten we op het derde. En ik geloof dat dat zal gebeuren na de derde wereldoorlog. Dat zal een religieuze oorlog zijn. Na de derde wereldoorlog, als de hele wereld onder leiding van de Verenigde Naties optrekt naar het land Israël om Israël te vernietigen en zijn kernwapens richten op de stad Gods. Dan zal Israël verlost worden door koning Jezus als hij zijn voet op de Olijfberg zet. En dan wordt de geest uitgestort. Leest u het maar in het boek Zacharia. De geest wordt uitgestort over Israël. Dan komt die spaderegen en breekt het echte Pinkster aan. Niet voor de gemeente nu, maar voor Israël. 3 etappen. Eigen heerschappij, dat was eerst. En straks onder de heerschappij van God. Hoe verschrikkelijk en langdurend was de vreemde overheersing over Israël. Maar broeders en zusters, de geschiedenis gaat verder. De geschiedenis van Israël is eeuwig, omdat ze van de eeuwige God afstamt en tot hem leidt. Want het is uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Israël is uit hem, Israël door hem, Israël tot hem. En het laatste gebeurt nu in onze dagen. Israël zal straks binnenkort tot hem komen. Telkens zien we die 3 etappen in Israëls geschiedenis. En dezelfde etappen zien we ook in de geschiedenis van de gemeente. Ja, ook van iedere gelovige afzonderlijk. Vreemde overheersing. Voor Israël was het destijds Egypte. Eigen heerschappij. Denk aan de 40-jarige omstoling in de woestijn. En tenslotte de heerschappij van God. De inbezitneming van het land Israël. Onmenselijke vrede, overheersing in Egypte komt tot uiting in de woorden die de Heere aan Mozes doorgeeft. Woorden waar je stil van wordt. U kunt het lezen in Exodus 3, vers 7 en 8. Exodus 3, vers 7 en 8. Verder laat ik u niet zoveel opzoeken hoor. Daar staat in Exodus 3, vers 7 en 8. Dat als Mozes daar bij dat brandende braambos komt. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien waarom de braamstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Voorts zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald, om uit de macht der Egyptenaren te redden, uit het land te voeren naar een goed wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Kanaanieten. O broeders en zusters, wat een woord. Ik ben zo blij dat ik vandaag, ook vanavond, aan alle die nog zuchten onder vreemde overheersing, mag zeggen, de Heer ziet je ellende, de Heer ziet je nood. En ten tweede, hij hoort je gejammer, hij hoort je geschrei, hij hoort je gebed. En ten derde, hij kent je smart, hij komt je tegemoet. Daarom, we weten het, werd het kruis van Golgotha opgericht. En daarom roept de Heere, ook in Exodus 3 vers 8, daarom ben ik neergedaald. Ik ben neergedaald om u uit Egypte, uit de duisternis te verlossen. Daarom is ook de Heer Jezus voor ons neergedaald tot in die diepte ook op Golgotha. Om ons uit de duisternis te verlossen. Wat was het doel dat God met zijn volk had? Ach, precies hetzelfde als vandaag. Hij wil het vanuit vreemde overheersing in de heerschappij van God voeren. De Heer verlost ook u. Of wil u verlossen. Uit vreemde overheersing. De overheersing van de duivel. Om u onder zijn heerschappij te brengen. Miljoenen en miljoenen mensen zuchten onder het juk van de duivelse heerschappij. En ze liggen volgens de Bijbel, volgens Efeze 2 vers 1 en 3, dood in overtredingen van zonde. Ze gaan mee met de loop van de wereld. Ze gaan mee met de loop van de duivel op weg naar de verlorenheid. Anderen zuchten weer onder het juk van eigen heerschappij. Ze zijn wel gered, maar ze zuchten onder het juk van eigen heerschappij. En ze roepen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade, wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, Romeinen 7, vers 19. Ik heb een goede boodschap. De Heere wil u volkomen verlossen en onder zijn heerschappij brengen. Israëls weg tot overwinning, tot Gods heerschappij, begon, ach u weet het, met het bloed van het paaslam. Exodus 12, vers 13. Dan staat er, en het bloed zal u dienen aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, Dat is voldoende. Wanneer God het bloed ziet aan uw levenshuis, dan ga ik u voorbij. Daar wees God reeds heen naar het eenmalig bloedvergieten op Golgotha van het Lam Gods. Efeze 1 vers 7 zegt, in hem hebben we de verlossing. De verlossing door zijn bloed. En van de overtredingen naar de rijkdom zijn er genade. Weet u, de Heer Jezus wil u nu al krachtens zijn verlossingswerk van alle vreemde heerschappij, maar ook van eigen overheersing volkomen verlossen. Israël raakte van vreemde overheersing helaas, we weten het, onder eigen heerschappij. En dat was die omzwerving in de woestijn, 40 jaar lang. Ze konden niet ingaan in het land. Waardoor dan? Door hun ongeloof, zegt de Hebreeënschrijver. O geliefde, Israël is ons ten voorbeeld gegeven als een ernstige waarschuwing, opdat u en ik niet onder eigen heerschappij komen of blijven. Want anders komen we om van de honger in de woestijn. We hebben 1 Korinthe 10 gelezen. Dat hebben we niet voor niets gelezen. We gaan het niet opnieuw lezen. Maar in 1 Korinthe 10 wordt ons het gevolg van het handhaven van eigen heerschappij ernstig beschreven. Op ontroerende wijze worden ons de 5 zonden van het zelfregeren, jezelf handhaven, voor ogen gesteld. Ik zal u ze noemen. Ten eerste, vers 6. Lust tot het kwaad. Lust tot het kwaad. Met andere woorden, je moet niet toegeven aan de begeerte, aan de en de teugeloze hartstocht de vrije loop geven. Er staat een tekst in Gods woord dat we moeten de meerderheid in het kwade niet volgen. Lust tot het kwaad. De tweede zonde. Afgodendienst, vers 7. Afgodendienst. We zien het aan alle kanten. De vreed en de drankzucht grijpt om zich heen, ondanks de recessie. Eten, drinken en spelen. Het kan niet op. Aan de overkant waar ik woon is de C1000. Eerst was die om 4 open zondagsmiddags. En dan stonden ze om 3:45 al in de rij om binnen te komen. En nu was die vanmorgen, ik dacht om 1:00 al open. En de mensen komen. En met vrachten wordt het naar buiten gebracht. Ik zou maar niet zeggen wat er naar buiten gebracht wordt. De eet en de vraatzucht grijpt om zich heen. En we bemerken dat sommigen dat bedekken met een christelijk kleed. Ik moet u zeggen, alles wat bij u en bij jou boven de Heer Jezus staat, is de reinste afgoderij. Het derde, vers 8, hoererij. Hoererij. Hoererij nog met gedachten, nog met de daad. God neemt de zonde van de gelovigen zeer ernstig. Dat kunnen we in de geschiedenis van Israël heel duidelijk zien en leren. Ik heb vanmorgen gezegd, we moeten de zonde niet goed praten. Ook niet de zonde die onze kinderen doen. Van, ach, dat, we moeten het niet zo nauw nemen. Nee, we moeten de zonde niet goed praten. Broeders en zusters, we leven in een ernstige tijd. We leven in de laatste uren. Het vierde, wat ik wil noemen, is vers 9. De Heere verzoeken. Ze verzochten de Heere. Ze twisten met God. Ze wilden het beter weten dan God. en doen dan de Heere. Ze hadden ruzie met God in de woestijn. Het is ons tot voorbeeld gegeven. En het vijfde is murmureren. Dat is opstand tegen God. Dat is de vuistballen tegen God. En ze zeiden tegen de God, tegen de Heer God, oh, we verlangen zo graag terug naar Egypte. Daar hadden we tenminste goed. En nu zitten we in de woestijn. Het murmureren, vers 10, dat betekent zelf op de troon zitten. De begeerte om lot en leven in eigen handen te nemen is de tragische toestand waarin veel kinderen Gods ook in onze dagen geestelijk ten onder gaan. Men wil het zelf doen. Zelf regeren betekent de handhaving van je eigen wil. Je wil niets afleggen. Wat inhoudt dat men zelf selecteert wat God wil en wat God niet wil. Men selecteert dat zelf vanuit dat woord. O, vele kinderen van God blijven in de heerschappij van het eigen ik steken. Ze zijn uit Egypte verlost. Ze geloven in het bloed van Jezus. Ze praten vroom. Ze zingen vroom. Ze doen vroom. Maar de dingen die God van hen vraagt, vul het maar niet in, die lappen ze aan hun laars. In Deuteronomium 11 vers 5 en 7 lezen we hoe deze heerschappij van de oude mens, je moet dat thuis maar eens lezen, in de persoon van Datan en Abiram doorbrak. Datan en Abiram waren vooraanstaande mensen onder het volk. Twee vertegenwoordigers van het gehele volk. En ze brachten in hun verzet tegen Mozes de gehele gezindheid van het toenmalig Israël tot uitdrukking. We willen niet dat wat de Heere wil. Maar is dat niet de geest van onze tijd? Hoe vaak heeft Israël toen niet geroepen: waarom hebt u ons niet in Egypte gelaten? Toen hadden het vlees en de ajuinen en de vis, stinkt een beetje, maar dat waren ze vergeten. Egypte gelaten. Men zegt vandaag, waarom mag dat niet dan? En waarom mag dat niet? We willen leven zoals we willen leven. De kinderen Gods die de weg willen bewandelen, wordt toegeroepen: jullie zijn wettisch. Jullie zijn wettisch. Maar broeders en zusters, we willen de meerderheid in het kwade niet volgen. O, misschien hebt u het ook wel eens gezegd over een broeder of zuster die echt de Heer Jezus wil volgen, die echt het Lam wil volgen. Maar uiteindelijk, als u dat zegt, is het een nee tegen de Heere en zijn heerschappij. Ik vraag u vanavond met heilige ernst: wilt u vandaag uw leven niet prijsgeven en doordringen tot de heerschappij van God in uw leven? Ja, dan moet je die kleedkamer in. Dat God heerschappij krijgt in je leven. Dan moet je alles wat bij het oude behoort, wat je misschien koestert, afleggen en aan de Heere uitleveren. Laten we niet vergeten, de ervaring die Israël tot nu toe bijna 40 jaar in de woestijn had, was een gespleten en verdeelde ervaring. Ja, verdeeld en gespleten. Aan de ene kant ervaren ze de onafgebroken hulp en zorg en overwinning door de Heere. Wonderlijk, hè? Dat deed de Heere toch in die woestijn. Aan de andere kant gingen ze hun eigen weg, hun eigen wil, en ze kwamen om in de woestijn. Aan de ene kant wonderlijke overwinningen van God, over de woestijnvolken, zodat de andere volken sidderden als ze over Israël spraken. Denk maar aan het getuigenis van Rachab. Aan de ene kant Gods zorg voor water, voor manna, voor kleding. En toch dat jammerlijke fiasco en ongehoorzaamheid van het volk Israël. Deze gespleten toestand van Israël is de openbaring van de hardnekkige handhaving en de overheersing van het eigen ik-leven. Laten we er toch aan denken. Deze dingen zijn ons ten voorbeeld en waarschuwing geschreven. Ik weet het niet, maar misschien wordt deze gespletenheid ook in uw leven, in jouw leven gevonden. Aan de ene kant, de Heer die werkt wel hoor, bij je, op een machtige wijze. De Heer werkt ook misschien in uw gezin. U ervaart de zorg van de Heer elke dag weer opnieuw. Maar je ik zit nog op de troon. U wil uw eigen wil doen. Wordt het dan geen tijd om die eigen heerschappij af te leggen in de dood van de Heer Jezus? Als dit niet praktisch in uw leven en in mijn leven gebeurt, of is gebeurd, ja, dan bent u wel behouden. O, prijs zijn naam. Dan bent u wel behouden. Maar u blijft, of jij blijft, een woestijnchristen. En je stoot nooit door naar de volheid van het beloofde land. De heerschappij van God in uw leven. Hier een hap en daar een brok consumeren, maar geen enkele vrucht. We zien in Deuteronomium 11, maar lees thuis ook eens Deuteronomium 28 en 30, dat Mozes spreekt tot het volk en worstelt met het volk, opdat Israël gehoorzaam zou worden en het land zou beërven. Ik hou je de zegen voor, maar ook de vloek. Ik hou je de dood voor, maar ook het leven. Ik hou je de vruchtbaarheid voor, maar ook de onvruchtbaarheid. O, roept Mozes, kies het leven, opdat je leeft. Opdat je de verlossing leeft. O, geliefde broeders en zusters, een gespleten, een verdeeld leven als christen is een vruchteloos leven. Want ondanks al je uitreddingen, ondanks je overwinningen in de weg die je met God gaat, ben je toch doodongelukkig over je ongebroken ik, over de handhaving van je eigen wil, over je ongehoorzaamheid. In Romeinen 2 vers 4 daar staat, of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid, langmoedigheid, en beseft je niet dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt? Welke volheid van zegen belooft u onze langmoedige en verdraagzame God wanneer je leven onder zijn heerschappij stelt? Er moet in menig leven een machtsovername plaatsvinden. Ja, hoe dan? Luister, ik citeer het voor u. Lucas 9, vers 24. Machtsovername. Daar zegt de Heer Jezus. In Lucas 9, vers 24. En ieder die zijn leven zal willen behouden, jezelf wil handhaven, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Hoor je het? Verliezen. Afleggen. Dat oude leven, dat oude ik-leven, om Jezus wil. Hebt u dat al praktisch gedaan? Mozes eist in Deuteronomium 27 van de 12 stammen om het alternatief van God zegen of vloek met een 12-voudig amen te bekrachtigen. En ze hebben dit later gedaan. Pas onder Jozua hebben ze het werkelijk gedaan. En toen braken ze door in de heerschappij van God en begon hun echte overwinning en zegentocht. En u? Jij? Wat doe je? Is het bij u ook een amen uit het hart? O, de Heere heeft zoveel in uw leven, in jouw leven gedaan. Jazeker. Hij heeft je uit vreemde overheersing verlost. Door het bloed van het lam. En wil het u nou zelf blijven regeren? Denk erom, het is zegen. Vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. Bij uzelf, in uw gezin, in uw omgeving. O, mijn broeder en zuster, treed naar voren. En zeg vanavond tegen de Heere, ja, ik wil. Heer, ik wil alles, maar dan ook alles op het altaar leggen. Ik stel mij vanaf dit ogenblik onder uw heerschappij. Onder de heerschappij van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar als antwoord op de prediking 799, 1, 2 en 3. 1, 2 en het derde couplet. Laten we samen danken. We willen u danken, Vader, dat we aan het eind van dit samen zijn, aan het eind ook van deze dag bijna, nog naar u toe mogen komen om u te danken, Heere, dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten komen. Dat we mochten zingen tot eer en glorie van uw naam. Dat we ons ook in het lied mochten uitstrekken naar u. En dat u ons nodigde, Heere, om de eigen heerschappij te verlaten en ons te stellen onder uw heerschappij. We danken u dat Israël nu op weg is om te komen onder uw heerschappij. Het zal niet zo lang duren, we prijzen uw naam. Maar Israël is ons ten voorbeeld gegeven, want dat hebben ze veel ellende meegemaakt, Heere. En u wil ons graag behoeden voor al die teleurstellingen en al die ellende en bedroefdheid. U wil zo graag dat we ons stellen onder uw heerschappij. Dat gij het voor het zeggen hebt in ons leven en kan aanwijzen ook door uw geest en door uw woord wat niet bij ons behoort en wat wel bij het nieuwe leven behoort. Heere, wil ons zo zegenen en tot zegen stellen, ook in de week die begonnen is. We hebben u zo van harte nodig, elk uur, elk ogenblik. We prijzen uw naam, Heere. Amen. We gaan tot slot nog twee coupletten zingen van 817. Ik ben het kwijt, maar het komt vanzelf wel op het bord. Eens kijken. Ja, als mijn arbeid voleindigt en mijn strijd is hier voorbij. Als voor mij de blijde eeuwige morgen gloort. Het is een oud lied, maar we proberen het opgewekt te zingen. Want het refrein zegt, ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen, dus herkennen. Aan de handen doorboord, ook voor mij. Zullen we het staande met elkaar zingen? Eerste couplet en dan bidden we om Gods zegen en dan het tweede couplet. Ons hart verheffen tot God en zijn zegen voor ons vragen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven, totdat we de Heer Jezus zullen ontmoeten. En ieder die daarnaar uitziet, en ieder die naar Hem verlangt, zeggen met mij, Amen.